Wij gaan het woord van God openen en we gaan een gedeelte lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 7. Paulus' brief aan de gemeente van de stad Korinthe. En wij lezen daaruit vers 1 tot en met 16. Paulus heeft uit deze gemeente een brief ontvangen. En die brief van de mensen uit Korinthe hebben wij niet meer. Maar we kunnen dat afleiden uit hoe dit vers begint. Dat er zo'n brief moet zijn geweest. En hij gaat daarop reageren. Wij lezen hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 16. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goed vinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de Heere, en dan verwijst hij naar het woord van de Heere Jezus, Matthäus 19, dat de vrouw niet zal scheiden van haar man, en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen, en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere, die bespreekt hij een situatie waarover Jezus met zoveel woorden niets had gezegd. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden? Tot zover de lezing uit de Bijbel. En de tekst is 1 Korinthe 7 vers 14 en dan het laatste gedeelte. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Het thema boven de preek is toegewijd leven, ook als de omstandigheden lastig zijn. Toegewijd, heilig, mag je ook zeggen. Toegewijd leven, ook als de omstandigheden lastig zijn. Drie gedachten. We staan eerst stil bij reine gelovigen. Daarna bij geheiligde ouders. En ten derde bij heilige kinderen. Reine gelovigen, dat is het verlangen van deze mensen in deze stad. Gelovige mensen die graag rein, zuiver willen leven. En dat valt niet mee, maar het is wel een verlangen. Reine gelovigen. Ten tweede, geheiligde ouders. Het wordt vooral spannend als één van beiden in het huwelijk wel gelovig is en de ander niet. Kun je iets zeggen over dat huwelijk? Ja. Het zijn geheiligde ouders. En dan in de derde plaats heilige kinderen. Anders waren uw kinderen onrein, maar gelukkig is het niet zo, want uw kinderen zijn heilig, heilige kinderen. Gemeente, laat ik beginnen met een vraag. Vind jij dat een christen anders hoort te leven dan een niet-christen? Mag je verwachten dat een christen zich anders gedraagt? Of, anders gezegd, kun je christen zijn zonder dat andere mensen dat doorhebben? Er was eens een keer een man die 25 jaar bij hetzelfde bedrijf had gewerkt. En die kreeg een receptie aangeboden vanwege 25 jaar trouwendienst. En tijdens de receptie kreeg hij een toespraak van de directeur. Een lovende toespraak over zijn ijver en over zijn trouw en over zijn karakter, noem maar op. En zei de directeur erbij, er is nog iets moois aan deze collega. We weten allemaal dat hij christen is, maar het mooie daarvan is dat je er nooit wat van merkt. Nou, kan dat? Kun je christen zijn zonder dat andere mensen op een of andere manier aan jouw gedrag merken? Natuurlijk kan dat niet. Allemaal, of we christen zijn of niet, allemaal vinden we toch wel dat een christen zich op een manier hoort te gedragen die bij zijn geloof past. En dat is ook zo. Als je in Christus gelooft, dan leef je anders. Dan heeft dat gevolgen en consequenties voor de manier waarop je in het leven staat. Dat geldt voor nu, dat gold vroeger ook. Ook in de tijd dat Paulus deze brief schreef, het jaar 50, 60 na Christus. En hij schrijft de brief aan de mensen in Korinthe. Die mensen in deze gemeente waren nog niet zo lang christen. Kort daarvoor waren zij tot geloof gekomen. Ze hadden die boodschap gehoord van redding en zaligheid door Jezus. En ze hadden die boodschap, dat evangelie, geloofd. Misschien zijn hier ook mensen die niet geloven. Nog niet geloven. Misschien ben je geïnteresseerd in het christelijke geloof. Het spreekt je wel aan, maar denk je, ja, het heeft wel consequenties natuurlijk. Het heeft wel gevolgen. Het zal veranderingen in mijn leven teweeg brengen. En welke veranderingen zullen dat dan zijn? Nou, dat is heel terecht. Als je gelooft, dan werkt dat door in hoe je leeft en hoe je je gedraagt. Een geloof zonder werken is dood, zegt de Bijbel. Maar, en dan komt die grote vraag, maar welk gedrag dan? Hoe moet je anders leven? Waar moet dat zichtbaar worden? Op welke terreinen en op welke manier en in welk gedrag? Nou, de mensen in Korinthe worstelden ook met die vraag. Ze wilden anders leven, ze wilden Christus zijn, maar hoe dan? En ze besloten, weet je wat, we schrijven een brief aan Paulus. We leggen aan hem die vraag voor. Zo begint dit hoofdstuk dan ook. Hoofdstuk 7, vers 1. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. Die brief, wat ik zei, de brief van de mensen uit Korinthe, hebben we niet meer. Maar we kunnen wel ongeveer achterhalen wat ze hebben geschreven, omdat de rest van dit Bijbelboek door, van hoofdstuk 7 enzovoort, Paulus keer op keer even op die brief terugkomt en zegt, dat hebben jullie geschreven en dat en dat, en dan geeft hij zijn antwoord. Dus deze mensen die willen graag advies. En Paulus antwoordt met allereerst twee belangrijke onderwerpen, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. We zien dat in de hele Bijbel, dat er eigenlijk twee terreinen zijn waarin een christen, waarin een gelovige anders leeft dan niet-gelovigen, dan wat de Bijbel heidenen noemt. Twee terreinen. Het eerste is het terrein van de immoraliteit, van voornamelijk seksuele zonden, ontucht, overspel, hoererij. Dat zijn woorden die de Bijbel daar vaak voor gebruikt. Daar gaat hoofdstuk 7 over. En het tweede grote onderwerp waarin een christen anders is, hij houdt zich ver van afgodendienst. Wie vereer je? Dat is de grote vraag. God alleen of heb je nog andere dingen waar je uiteindelijk voor leeft en de bestemming en de zin van je leven in probeert te vinden? Dat komt in 1 Korinthe 8 aan de orde. Dus dat zijn de twee grote onderwerpen. Nou, de tekst van vanmorgen komt uit 1 Korinthe 7. Dus dat gaat over dat eerste thema. En het wordt dan toegespitst op de vragen rondom huwelijk en seksualiteit. En we kunnen ons goed voorstellen dat dat voor de mensen in Korinthe een echt wel een aangelegen punt was. Ze leefden in een havenstad, Korinthe. Een grote internationale stad. En we kunnen ons dat voorstellen, hoe dat gaat. Komen daar die schepen binnen met die zeelui. En dan gaan ze een avondje stappen. En dan gaan ze de rosse buurt in. Naar de hoertjes. Dat was de praktijk waar deze mensen in leefden. Dat was de praktijk van hun stad. Dat was misschien hun eigen leven vroeger wel geweest. Dus zij voelen aan, als zij gelovig willen leven, dan moet daar een verschil liggen. En zij geven zelf al een suggestie hoe zij dan anders leven. Dat vinden we in de tweede helft van vers 1. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, dubbele punt. En het tweede gedeelte van dat vers is een citaat, is een stukje uit de brief van die mensen. Paulus zou het niet zo kunnen zijn, dachten die mensen. Het is goed voor de mens om geen vrouw aan te raken. En daarmee bedoelden ze seksuele omgang met een vrouw te hebben. Eigenlijk was hun gedachte dit, hè? Als de heidenwereld nu zo ten onder gaat aan seksuele zonde, moeten wij als gelovigen dan gewoon niet ons bij alle seks vandaan houden. Zelfs binnen je huwelijk. Dat is wel een radicale oplossing. Dat is hun voorstel. En hè, als we dan verder lezen in vers 8, als je nou single bent, moet je dan niet gewoon alleen blijven. En nog weer verder, vers 10 tot en met 16. Als je nu getrouwd bent met een man of een vrouw die ongelovig is, ja, dat gaat toch eigenlijk niet samen, hè? Moeten we dan Paulus maar niet gaan scheiden? Weg bij die ongelovige man, weg bij die ongelovige vrouw. Dat is eigenlijk de gedachte die de mensen in Korinthe hadden. En we gaan zo meteen in de tweede gedachte wel zien wat Paulus daarop zegt. Maar eerst, gemeente, wil ik wel even dit vaststellen. Wij denken misschien, jongen, die mensen daar, hè, wel een beetje erg radicaal. Nou, dat is niet meteen het antwoord wat onze cultuur zou geven, hè. Om zo radicaal afstand te nemen van dingen in de samenleving. En dat hoeft ook niet, gaan we zo meteen zien, maar er zit wel iets in. De mensen in Korinthe hadden wel door dat je je ver vandaan moet houden bij seksuele zonde. Als dat kenmerkend is voor mensen zonder God, als je het serieus wilt nemen om als christen te leven, dan raakt dat de manier waarop je omgaat met seksualiteit. De twee grote dingen. Immorele zonden. Seksuele zonden. Afgodendienst. Vroeger was dat belangrijk. Nu nog. Als wij als christen willen leven. Als wij, daar heb je het, reine gelovigen willen zijn. Innerlijk zuiver. Dan moeten wij hierop letten. En daar ligt de les voor ons allemaal. Waaruit blijkt dat u, dat jij christen bent? Blijkt dat in de manier waarop je leeft? We kregen als kerkenraad pas via een paar gemeenteleden van ons zorgen door. Dat ging over Krimpen. Hier Krimpen aan de IJssel. En een deel van ons komt daar vandaan. Het drugsgebruik in Krimpen is erger, omvangrijker dan gemiddeld in Rotterdam. Ook onder christelijke jongeren. Kan dat? Kun je christen zijn? En meedoen aan wat iedereen doet? En als het gaat over seksuele dingen, Hoe ga je met elkaar om in je verkeringstijd? Hoe ga je om met seksualiteit als je single bent? Hoe ga je ermee om binnen je huwelijk? Hoe denken wij over echtscheiding? Dat zijn de grote vragen waar het verschil moet vallen tussen christenen en niet-christenen. En wat moeten we er dan van denken dat onder reformatorische jongeren er meer pikante foto's worden rondgestuurd, meer sexting plaatsvindt dan gemiddeld in Nederland? Kun je jezelf dan christen noemen? Of moeten wij zeggen dat op dat moment de duivel dezelfde woorden spreekt als die directeur, weet je nog? Mooi zegt de duivel misschien over jou. Je zegt dat je christen bent, maar het mooie ervan is dat ik er niets van merk. Onze eerste gedachte, reine gelovigen. We gaan naar de tweede gedachte. Geheiligde ouders. Paulus gaat hierop reageren. En ik zal me nu richten vooral op vers 10 tot en met 16. Over de situatie van een huwelijk. Waarin één van beide gelovig is en de ander niet. En misschien dat de meeste mensen in de gemeente van Korinthe wel in die situatie zaten. Want het was nog maar 1 of 2 jaar geleden dat zij tot geloof waren gekomen. Voor die tijd waren ze zelf altijd ook ongelovig geweest. En de kans is heel groot dat hun man of hun vrouw nog steeds ongelovig is gebleven. Nou, wat moet je dan? De een gelooft, de ander niet. De een wil God dienen en vereren en de ander vereert een afgod of vereert een ander iets. Vul maar in. Wat zijn de grote onderwerpen van onze samenleving waar we voor leven? De een wil graag innerlijk rein en zuiver leven en de ander vindt dat helemaal niet belangrijk. Wat doe je dan? Hè? Kun je dan nog wel samen verder? Is scheiden uit elkaar gaan dan eigenlijk niet de enige optie? Dat gaat toch niet? Nou, er lijkt inderdaad wel heel wat voor te zeggen, hè. Je kunt je toch maar het beste vandaan houden bij alles wat onzuiver en ongelovig en onrein is. En bovendien, hè, als er kinderen zijn, hoe gaat dat? Is die trekkracht van de wereld en van het ongeloof niet gewoon sterker dan de trekkracht van de kerken van geloof? Als je 2 ouders hebt, de een is gelovig en de ander niet. En je mag kiezen als kind. Wat ga je dan doen, hè? Ga je op zondag met je moeder mee naar de kerk? Of met je vader mee naar het stadion? Kies je voor een rein en een zuiver leven? Of toch voor de vrije seks? Ja, dat verlies je natuurlijk als gelovige ouder. Dus is het dan maar niet beter om uit elkaar te gaan en te zorgen dat die slechte invloed er niet meer is? Die gedachte die kom je veel tegen en die hadden de mensen in Korinthe ook. En de gedachte komt erop neer van deze mensen. Je kunt maar beter die hele onreine, zondige wereld vermijden. Je kunt maar beter je eruit terugtrekken en je eigen veilige plekje zoeken in plaats van meedoen in de samenleving. Want je houdt het gewoon niet vol. Dat geloof is zwakker dan het ongeloof. En die ongenade van de wereld, die is sterker dan de genade van God. Nou, daar zitten we op een kernpunt van de mensen in Korinthe. En daar gaat Paulus dus tegenin, hè. Daar zet hij een radicaal andere gedachte tegenover. Sowieso heeft hij gezegd in hoofdstuk 5, vers 9 en vers 10, dat wij niet uit de wereld kunnen gaan. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers, zegt hij. echter niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Dus dat hoeft niet. Blijf maar staan in de wereld, op de plek waar je staat. En bovendien, zegt hij, bovendien mogen we het omdraaien. Neem nu dat huwelijk van een gelovige man en een ongelovige vrouw, of omgekeerd. Welke invloed is er sterker? Wie beïnvloedt nu wie? Paulus zegt, lees maar mee in vers 16, vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Dus niet dat die gelovige ontheiligd wordt, maar omgekeerd. Die ongelovige wordt geheiligd. En dat woord heilig, wat betekent heilig? Heilig betekent toegewijd, bestemd. Apart gezet, en dan moet ik nog wat bij zeggen, voor God. Dus dat huwelijk, die huwelijksrelatie, zegt Paulus, die wordt geheiligd. God schakelt dit huwelijk in voor zijn doel. Het huwelijk is geheiligd. God gaat dit huwelijk, wat echt niet zo volmaakt is, en waar allerlei praktische problemen zich voordoen, God gaat dit huwelijk gebruiken voor zijn doel. Hij gaat door dit huwelijk heen zijn genade geven aan die kinderen. Dat is een prachtige gedachte. Dit huwelijk wordt door God goedgekeurd, ingeschakeld, geheiligd. Dus dat geloof van die gelovige ouder is als het ware sterker dan het ongeloof van die ander. En daarom mogen wij zeggen, de tweede gedachte, dat het geheiligde ouders zijn, meervoud. Dat huwelijk wordt door God ingeschakeld. Als het niet zo was, zegt Paulus, dan waren jullie kinderen onrein. Stel nu dat het waar was. Stel nu dat het geloof en de genade altijd aan het kortste eind zou trekken. Stel nu dat scheiden, echtscheiding, ja, de enige oplossing was. Dan was er geen hoop voor jullie kinderen, zegt Paulus. Dan waren je kinderen onrein. Dan hoorden je kinderen bij die zondige wereld. Dan horen je kinderen bij wat donker en duister is en wat verloren gaat. Maar ze zijn heilig. Dat geldt ook voor ons. Wij leven hier in Nederland, anno 2018. Nou, wij kunnen ons land ook niet veranderen. Wij staan nu eenmaal in deze wereld. We kunnen er niet uitstappen. We wonen in Capelle of Krimpen of Rotterdam of waar dan ook. Hoe gaan we daarmee om, hè? Hoe vinden wij onze plek? En we zien om ons heen mensen die zonder God leven. Onze buren, onze collega's, misschien wel familieleden. En we moeten maar onze weg zien te vinden. Hoe leef ik als een christen? Ja, de situatie is niet zo ideaal en is niet zo makkelijk, integendeel. Dat is lastig. En er zijn ook onder ons mensen die getrouwd zijn met een ongelovige man of een ongelovige vrouw. En die weten ook heel goed wat voor vragen en spanningen en onzekerheden dat op kan leveren. Wat moet ik nu? Moet ik mij maar uit die wereld wegtrekken? Moeten we maar veilig in de Bijbelbelt gaan zitten? En in een Revo-dorp gaan wonen? Nee, zegt Paulus, nee, je kunt niet uit de wereld gaan. Moet ik dan maar scheiden van mijn ongelovige man of vrouw? Nee, blijf bij elkaar. Wat dan wel? God gaat die situatie waar je in zit, die lastige situatie, heiligen. God gaat het gebruiken. God zegt tegen jou dat je de Heilige Geest krijgt. Dat je heilig bent. Zo is Paulus begonnen in hoofdstuk 1. Wat is het eerste wat hij tegen de mensen zegt in Korinthe? Hoofdstuk 1 vers 2. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Je bent geheiligd in Christus. Je bent met Jezus verbonden. En vanuit Jezus stroomt voortdurend de genade en de geest jouw leven binnen. Hij zegt het nog een keer in hoofdstuk 1 vers 30. Uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dus waarom kunnen wij het volhouden? Waarom mogen wij in vertrouwen in het leven staan en optimistisch zijn? Omdat je met Christus verbonden bent door het geloof en zijn kracht en genade in jouw leven binnenvloeit. En daarom is geloof en is genade altijd sterker dan ongenade en ongeloof. Laten we naar onze derde gedachte gaan. We zagen in de eerste plaats reine gelovigen, ten tweede geheiligde ouders, ten derde heilige kinderen. Doopouders, jullie hebben gelukkig alle vier je jaarwoord mogen geven. Het is niet zo gelukkig dat in jullie situatie een van beiden ongelovig is. Alle vier heb je dat mogen zeggen en daarom geldt zeker voor Esmee en voor Gideon dat jullie kinderen heilig zijn. Heilig zijn. Wat betekent dat? Is mijn kind dan apart? Nou, het zijn hele normale kinderen. Hè? Uniek en bijzonder ook, uiteraard. Maar het zijn normale kinderen. Heilig, wat betekent dat? Zijn het dan heilige boontjes? Nee, het zijn kinderen die bestemd zijn, toegewijd zijn aan God. Dat is heilig. En God belooft het, dat ze voor hem bestemd zijn. Jullie kinderen, Esmee en Gideon, zijn niet bestemd voor de duisternis en de ondergang en de verlorenheid. Maar ze zijn bestemd voor God, om bij God te zijn, nu en straks. Ze zijn bestemd voor de zaligheid. Ze zijn bestemd en bedoeld voor de vreugde, voor de blijdschap, voor de genade. Dus laat je ouders, laat je in deze wereld niet bang maken door alles wat op jullie en op wat je kinderen afkomt. Maar voed ze op in dit geloof en dit vertrouwen. Onze kinderen zijn heilig. En God werkt door jullie als onvolmaakte ouders en door jullie onvolmaakte opvoeding heen. En hij gebruikt dat, hij heiligt dat, hij schakelt dat in. Dus mijn advies en mijn oproep is, laat je opvoeding radicaal optimistisch zijn. Want jullie kinderen zijn heilig. Gemeente, als u, als jij gedoopt bent, dan ben je heilig. Denk er eens over na. Dan zegt God, toen al en nu weer, jij bent voor mij bestemd. Jij bent gemaakt voor mij, voor zaligheid, voor redding. Jij bent niet bedoeld voor verlorenheid, voor angst, voor leegte. Je bent voor God bestemd. God heeft het gezegd toen je de heilige doop gekregen hebt. Nou, leef dan ook zo. Leef dan ook zo. Je hoeft je er niet voor te schamen als je heilig bent. Je hoeft je er niet voor te schamen als je op weg bent naar de hemel. Is het dan zo stoer, wil ik je vragen, om mee te doen met de seksuele zonde van andere mensen die zonder God zijn? Is het dan echt zo stoer om naar de duivel te luisteren? Kun je daar zo trots op zijn om op weg te zijn naar de hel, een leven zonder God en verlorenheid? Denk daar eens over na als je opnieuw de druk van mensen om je heen voelt. Ik ben gedoopt, ik ben heilig, ik ben voor God bestemd. Mijn leven heeft een heerlijke toekomst. Zo wil ik leven. Ja, maar hoe dan? Lastige vragen. Ja, maar houd dat voor ogen. Laat dat jouw levensstijl beïnvloeden. Ik ben heilig. Ik ben voor God bestemd. Nou zegt iemand, ja, ik ben wel gedoopt, maar ik denk daar eigenlijk nooit zo over na. Calvijn schreef ooit, of zei het in een preek. Veel mensen, zegt hij, zijn als kind gedoopt. Inmiddels zijn ze 40 of 50 jaar oud. En weten ze nog steeds niet waarom ze gedoopt zijn. Geldt dat voor u? Hij zei er nog wat bij. Het zou beter zijn geweest als hun moeder een misgeboorte had gehad. Je kunt beter 100 keer, aldus Calvijn, in de aarde weggeborgen zijn dan zo'n heilige zaak te ontheiligen. Je hebt een groot voorrecht. Je bent gedoopt. Je bent heilig. Leef dan ook zo. Want wie het niet doet, wie zijn doop, wie de genade ontheiligt, zal eenmaal voelen hoe ernstig God dat neemt. We gaan afronden, gemeente. Toegewijd leven, ook als de omstandigheden lastig zijn. Dat is het thema van de preek. En laten we elkaar vanmorgen bemoedigen. Ons leven is onvolmaakt. Onze omstandigheden zijn soms echt lastig. En we hebben allemaal niet zomaar de antwoorden klaar. We zouden ook wel eens een brief aan Paulus willen schrijven. Paulus, help ons. Hoe moeten we leven? Nou, dit zegt hij. Dit is het woord van God. Als je gedoopt bent, als je gelovig bent, dan ben je heilig, voor God bestemd. En zelfs onze onvolmaakte en lastige situaties worden door God geheiligd, ingeschakeld. En dan mogen we weten dat die onbezweken trouw van God nooit onze val zal gedogen. Amen.